Hey, goedemorgen. Welkom bij mijn podcast. Ik weet nog niet precies wat de titel wordt, maar ik denk angst. Want ik heb een verzoek gehad van iemand die luistert om eens over angst te praten. Maar eerst even over hoe het met mij gaat. Ik spreek jullie toe vanuit Noord-Holland. En ik superleuk dat je er nog bent na mijn podcasts over geboorte. Want ik weet gewoon uit ervaring dat het voor heel veel mensen lastig te begrijpen is en haast ongelooflijk dat dat nog invloed kan hebben op je leven. Maar ik had dat zelf eerst ook, dus ik zou heel goed snappen dat mensen dan afhaken. Maar leuk dat jij nog luistert. Ik zit hier nu 4 maanden in Noord-Holland en zondag ga ik hier optreden in het kerkje van Westgrafdijk. Ik heb mezelf gewoon aangeboden. Ze vroegen mensen die ze iets leuks wilden doen in een kerkdienst. Ik dacht, nou, ik ga zingen. En ik heb geoefend met een pianist. En zondag gaat het gebeuren. Dus dat is sowieso superleuk. Ja, soms moet je gewoon jezelf in de etalage zetten. En ik hoop dat het ook weer iets voor mij oplevert. Wat het mij heeft gebracht tot nu toe, deze maanden alleen zijn, is 1, dat je jezelf meeneemt. 2, dat je de slingers zelf op moet hangen. En 3, dat ik heel goed alleen kan zijn. En dat ik heel erg in verbinding ben met mezelf. Dus met de onderstroom in mezelf, de rust in mezelf. En het is heerlijk om mijn eigen gang te gaan. Om precies te doen wat ik in het moment wil doen. En het verbaast me dat ik heel weinig werk. Thuis werk ik altijd heel veel en verbazingwekkend is dat Reinier, mijn man, normaliter niet zo heel actief is, maar nu ik weg ben, wel heel actief is. Dus dat is bijzonder om te onderzoeken. Ik kijk geen televisie, of tenminste, ik heb 1 serie gekeken en nu ben ik daar ook weer mee gestopt en dat doe ik niet meer, want dat kost me toch te veel tijd. En dan ben je ook weer bezig met andere mensen, met situaties. En het is juist belangrijk nu voor mij om me bezig te houden met mezelf. En over angst gesproken. Iemand die luistert, die heeft mij gevraagd, wil je eens een podcast opnemen over angst? En ik herinner mij nog de allereerste keer dat ik alleen op pad ging. Ik was denk ik 27. Ik nam de bus en ik denk naar Ameland, naar een bed and breakfast, helemaal in mijn uppie. En ik was zo verschrikkelijk bang, ja, voor het alleen op pad zijn, voor wat ik tegen zou komen, voor hoe het zou gaan. En toen kwam ik in een bed and breakfast bij een mevrouw die ontzettend gastvrij en gezellig was, dus het was heel leuk. En ik liep dan uren langs het strand met mijn, ja, zo'n Walkman op, met bandjes nog, was dat, weet ik. En dus dat beviel eigenlijk heel goed. Maar mijn eerste angstaanval, om over paniekaanval, kreeg ik in de auto. Ik had net mijn studie theologie gedaan en ik ging godsdienstles geven op een basisschool. En ik had natuurlijk nog nooit met jonge kinderen gewerkt en het was een chaos in de klas. Het was allemaal druk in mijn hoofd en ik reed naar huis en ik kreeg een enorme paniekaanval en ik moest het raampje echt openzetten om in verbinding te blijven met de buitenwereld, want het leek wel alsof de angst me helemaal overnam. En dan word je dus zo verschrikkelijk bang. En ik ging dan maar gewoon doorademen. En ik ben zo naar huis gereden. En uiteindelijk ben ik denk ik met dat werk meteen gestopt. Want ik dacht natuurlijk dat dat de aanleiding was. Of de oorzaak was. Maar het was natuurlijk alleen maar de trigger. Er was iets van angst in mijn systeem ooit ontstaan, waarschijnlijk al bij de geboorte, als ik nu met de kennis die ik nu heb, die werd getriggerd door de paniek eigenlijk die ik voelde in die klas. Want de kinderen gingen allemaal door me heen praten en ik had nog nooit een les gegeven en ik wist het gewoon even niet. Het was paniek en drukte om me heen en allemaal stemmen en ik herinner mij ook uit mijn jeugd dat ik dat wel als klein meisje wel veel ervaren heb, al die prikkels en ja, dat kwam toen allemaal naar boven en toen ben ik begonnen met Ik denk met therapieën en zo, met mezelf aan het werk gaan. Dus dat was. Ja, ik had ook al eerder wel aan mezelf gewerkt, maar deze paniekaanvallen, dat was weer iets nieuws. En daar wilde ik toch mee gaan werken. En wat ik toen precies gedaan heb, weet ik niet meer. Maar ik heb natuurlijk nog later heel veel paniekaanvallen gehad. Ook omdat ik doe waar ik bang voor ben. Dat is volgens mij de enige remedie. Ga echt daar dwars doorheen. Ga doen, juist doen waar je bang voor bent. En dan zul je merken dat angst nooit reëel is. Angst is alleen reëel als er een auto met 100 km per uur op je afkomt, of wanneer iemand met een pistool op je hoofd gericht staat. Dan is het reële angst. En als je het bewustzijn hebt dat een paniekaanval, een angstaanval, in feite iets ouds naar boven haalt, dan kun je meteen ook weer tegen jezelf zeggen: wat is het ergste dat er kan gebeuren nu? En meestal is dat niks. Dus het bewustzijn kan je ook heel erg helpen om hiermee om te gaan. En dat klinkt allemaal heel simpel en dat is het absoluut niet, dat weet ik. Maar ja, ik denk dat doorademen ook heel belangrijk is. En je uitspreken. Dus het bewustzijn dat je in feite niks kan gebeuren. Dat is ook zo als je in het openbaar gaat spreken. Dan kan er ook niks. Ja, het ergste wat kan gebeuren is dat je je tekst kwijtraakt. Ik heb dat één keer gehad dat ik een briefje kwijt was. En dan benoem je gewoon: oh, ik ben een briefje kwijt. Dat is heel jammer. En meer is het niet. Ik ben één keer ontzettend afgegaan voor mijn idee met een solistenconcours. Toen moest ik optreden en toen moest ik een solo spelen van de lage A, als iemand muzikaal is, die weet dat, naar de hoge A. En dat ging meteen mis. En toen voelde ik zo'n schaamte. Ik faalde en dat vond ik heel lastig om te falen, want dat tastte natuurlijk mijn zelfrespect, mijn eigenwaarde, mijn ego aan. En ja, dat was een verschrikkelijke ervaring, maar in feite gaat het natuurlijk nergens over. Je doet iets, het lukt niet en je leeft nog steeds en je bent nog steeds degene die je was en je bent oké. Want ik koppelde namelijk het fout doen aan het fout zijn. Als jong kind van tussen de 0 en de 2, zeg maar, dan ontwikkel je een afweer, noemt Ingeborg Bos, de primaire afweer. Dus als je kans hebt om boeken van Ingeborg Bos te lezen en begin dan met illusies, dan zul je dit beter begrijpen. Je ontwikkelt tussen je 0 en de 2 de primaire afweer. En dat uitspraken die daarbij horen zijn: ik ben slecht, het is mijn schuld, ik heb het fout gedaan, ik kan het niet, het lukt me toch nooit, dat soort overtuigingen. En dat komt namelijk omdat je als klein kind, als je ouders je ergens op aanspreken en zeggen dat iets in je gedrag niet oké is, dat je dat dan niet kan differentiëren. Dat je dan zegt van tegen jezelf: ik ben niet oké. En als je ouders het doen op een niet-pedagogische manier, en dat is natuurlijk een oordeel, maar als je ouders tegen je gaan schreeuwen: je hebt het fout gedaan, dan ben je ook nog bereid als kind om het helemaal naar je toe te trekken, want je legt het niet bij je ouders. Want als je ouders niet meer degene zijn die jij denkt dat ze zijn, dus je plaatst ze op een voetstuk als kind, dan ja, wie is er dan nog om op te vertrouwen? Dus wat doe je dan als jong kind? Dan trek je dat naar jezelf toe, van: ik ben fout, het is mijn schuld, ik kan het niet, ik doe het niet goed, et cetera. Dus dat is die primaire afweer. Daaronder ligt dan de angst. En als je angst voelt, dat is dus ook een afweermechanisme om pijn niet te hoeven voelen. Dus op het moment dat ik als afgestudeerde HBO-theoloog-student ging lesgeven en die kinderen allemaal door me heen gingen praten en ik geen orde had en ik helemaal in paniek raakte, daar zat pijn onder van iets wat in mijn leven eerder was gebeurd. En wat dat dan ook geweest is, ik koppel het zelf heel erg aan mijn geboorte, maar ook aan de tijd in ons gezin, hè, dat er veel onrust was, dan, en je voelt daar de pijn van, dan gaat die angst stoppen. Dus angst is ook een afweermechanisme om pijn niet te hoeven voelen. En als je dus last hebt van angst en paniekaanvallen, wees je van bewust dat het niet reële angst is. Dus zeg tegen jezelf, wat is het ergste wat er nu kan gebeuren? Blijf doorademen en neem iemand in vertrouwen. Of zoek daar hulp bij. Of bel iemand op, een vriend. En zeg van, nou, wat me nu gebeurd is, ik was zo verschrikkelijk bang. Maar er kan echt onder die paniekaanval kan een wereld aan verdriet. Daaronder kan een wereld aan verdriet liggen. Vanaf dus voor je geboorte misschien al. En die wetenschap kan je misschien helpen om toch datgene te doen waar je bang voor was. Ik heb natuurlijk met spreken in openbaar, dus op het podium staan, heb ik een diep trauma onder van die ene keer dat het misging met de muziek. Dus ik stond altijd enorm te trillen als ik het podium op moest. En ik was ontzettend bang dat het niet goed zou gaan, dat ik zou falen. En toch ben ik het blijven doen. Ik ben dus daar dwars doorheen gegaan om weer vertrouwen te krijgen. Dus als je bijvoorbeeld ergens een angstaanval hebt gehad op een bepaald punt in de stad of ergens in een situatie, zoek het weer op. En desnoods neem iemand mee die je vertrouwt. Want ik weet nog dat ik een auto-ongeluk heb gehad op een bepaalde plek. Mijn auto op de kop in de sloot of op zijn kant. En dat ik de eerste keren dat ik daar weer langs reed ontzettend bang was. Maar ik ben het blijven doen. En hoe meer ik het bleef doen en er gebeurde niks, des te meer vertrouwen ik weer kreeg. Dus ga ook dwars door die angst heen. En als je het alleen niet durft, neem iemand mee die je vertrouwt. En wees ervan bewust dat het echt niet reëel is om bang te zijn op dit moment. Het herinnert aan iets wat ooit in je leven gebeurd is, wat voor jou als baby zo beangstigend was. Bijvoorbeeld, als baby heb je geen besef van tijd. Stel, je moeder ging even weg op het moment dat jij aan het slapen was, deed even snel een boodschapje. En jij wordt wakker terwijl zij net weg is. En ze komt 10 minuten later pas weer. En jij ligt 10 minuten te huilen. Als baby heb je geen besef van tijd. Dus je denkt dat het altijd zo zal blijven. Dus dat is een enorm trauma. En we hebben allemaal, of tenminste, de meeste mensen hebben trauma's. En de ene heeft een wat heftiger trauma meegemaakt dan de ander. Maar dan kun je dus in zo'n situatie, dat kan getriggerd worden. En bij mij helpt huilen altijd heel erg als ik in zo'n situatie ben. Maar ook het feit dat ik mezelf even toespreek. Ik moest een keer voorgaan in de kerk in Heeg. En ik woonde daar toen al lang niet meer. En de angst overspoelde mij weer in de auto. Ik weet nog precies waar ik reed. En ik zei toen, ja angst, ik besef dat je er bent. En ik weet dat het niet reëel is, dat er geen reële angst is. Maar ik besef ook dat ik het spannend vind om in mijn oude woonplaats te spreken. Want wat zouden mensen kunnen vinden? Dus angst voor afwijzing, angst voor dat iets misgaat. Ik zou geloof ik ook nog een liedje zingen wat ik ook heel spannend vond. En ik sprak mezelf toe en ik zei tegen mezelf, Sonja, rustig doorademen. Je moet daarheen, je hebt het afgesproken. Dus wat is het ergste dat er kan gebeuren? In feite niet zoveel. Je kan misschien een tekst kwijtraken. Of mensen kunnen het misschien niet mooi vinden. Maar je blijft gewoon oké. Want ik had heel sterk die verbinding gemaakt. Als ik iets fout doe, ben ik fout. Of als ik iets, mijn gedrag achteraf niet zo handig was, daarmee ben ik nog wel een oké mens. En ik merk, soms heeft me dat nog steeds wel een beetje in de greep als je enorme afwijzing ervaart. Maar in feite kan een ander je niet afwijzen. Op het moment dat jij het ervaart als afwijzing en enorm van slag bent, is er nog steeds iets dat jij in jezelf afwijst. Want anders kun je het makkelijk bij die ander laten. Die ander geeft jou een cadeautje. Als je het uitpakt, dan is er nog werk voor jezelf aan de winkel. En anders geef je het cadeautje terug. Want iets wat een ander bij jou aan jou geeft, wat niet leuk is om te horen, dat zegt natuurlijk ook altijd iets over die ander. En ik merk steeds meer dat, ik heb dat bij mezelf ook ervaren, hoe meer kritiek ik heb op anderen, hoe meer kritiek ik nog, zelfkritiek ik nog heb. Want als die zelfkritiek stopt, dan ben ik ook veel milder naar anderen toe. En dat is nog steeds niet helemaal bij mij, zeg maar, opgelost. En misschien is dat ook iets wat ik mijn verdere leven met me meedraag. Dat weet ik niet. Ik hoop het niet. Maar dat ik dus die zelfkritiek steeds minder aan het woord laat. Want het is uiteindelijk een stemmetje. En Marshall Rosenberg noemt dat de jakhals. Een stemmetje in jou die jou toespreekt. Dus het is een... En het kan de stem van je moeder zijn die je herhaalt. Het kan de stem van je vader zijn die je herhaalt. Het kan de stem van een leraar zijn die je herhaalt. Die ooit iets tegen jou heeft gezegd wat zo'n imprint is geworden. Dat je het zelf blijft herhalen. Er heeft ooit eens iemand tegen mij gezegd, je bent mollig. En dat vond ik toen verschrikkelijk. Ik was een jonge vrouw. En ik merk dat... Best wel wat impact heeft gehad op mij. En in feite ben ik natuurlijk super slank. Ik ben 56 kilo. En ik ben 62 jaar. En ik was toen misschien 54 kilo. En ik was 27 jaar. Dus ik was gewoon prachtig. En toch heeft dat impact op je leven. Als iemand dat één keer tegen je zegt, dan kijk je ook door die ogen van die ander naar jezelf. En dan kan je de overtuiging krijgen, ik ben mollig, of mijn benen zijn niet mooi, of ik kan geen korte rok dragen, want ja, dan dat staat niet mooi. Dus wees je ervan bewust dat je door andere mensen dingen zijn gezegd die jij hebt ingenomen, hebt uitgepakt. En die nog steeds van invloed kunnen zijn op je leven. Ik stond toen een keer op het podium. En toen zei iemand vlak voordat ik het podium opging. Ik heb het vast wel eens eerder in een podcast vermeld. Oh, dit gaat je niet lukken. Het was best een moeilijk muziekstuk. En ja, dat heeft best wel... Het is me wel gelukt toen. Maar ik vond het echt heel verschrikkelijk. Want wat maakte dat die jongen dat tegen mij zei? Was hij jaloers op dat ik zo'n moeilijk stuk kon spelen? Of wou hij mij... Ja, misschien ja, een beetje treiteren of zo. Of onzeker maken. Want wilde hij de beste zijn? Ik heb geen idee. Maar hoe dan ook. Ik had altijd in groepen. Als ik in groepen zat en ik had mannen in de groep. Dan had ik ook altijd die angst. Want dit was ook een man die dit tegen mij zei. En dan dacht ik. Oh help, ik heb een man in de groep. Nu mag ik helemaal geen fouten maken. En dan werd ik onzeker. En dan had ik al van tevoren angst. En dan zei ik tegen mezelf. Oké, Sonja, vlak voor de training. Je hebt nu angst. Maar het enige wat je hoeft te doen. Is jezelf zijn. En als je angst voelt. Spreek het gewoon uit. Dan kan het weer wegvloeien. Want spreek maar gewoon uit. Als je ergens bent. En je vindt het spannend. Dat je het spannend vindt. En daarmee is het dan ook meteen weg. Dus... Angstaanvallen, ja, ik heb ze best wel veel gehad. En het begon dus in die auto na mijn eerste les aan basisschoolleerlingen. En het was zo heftig echt dat ik dacht dat ik doodging. Ik heb het raam opengezet in mijn auto om in contact te blijven met de buitenwereld. En dat heeft mij, toen ben ik toch thuisgekomen en ik heb daarna nog vele malen angstaanvallen gehad. Maar ik heb me er niet door laten tegenhouden. En ik heb heel veel innerlijk werk gedaan om de pijn die daaronder zat, gewoon te voelen en te doorvoelen. Betekent dat dat ik nu nooit meer angstig ben? Nee. Ik vind het nu ook weer spannend om hier zondag te zingen. En het zal best eventjes door mij heen gaan als ik voor mijn eerste lied. Maar ik weet ook, ik heb het al 1000 keer gedaan. En ik kan het gewoon goed. En ja, als het een beetje niet oké is, het gaat niet om of je het goed doet, zei mijn zangdocent. Het gaat om de verbinding. Dus maak verbinding met de mensen in de kerk. En dan maakt het niet uit of je een noot misschien net eventjes eronder zit of erboven zit. Maar, dus dat wil ik jullie ook meegeven. Het gaat niet om of je iets goed doet, maar het gaat om de verbinding die je maakt als je het doet. En probeer juist datgene te doen waar je heel blij van wordt. Want daar ligt de ruimte. Dus iets doen waar je heel blij van wordt, maar wat je tegelijk heel spannend vindt, zoals ik zeg dat ik het spannend vind om toch weer te gaan zingen in een kerk waar niemand mij ooit heeft horen zingen, dan, ja, dan creëer je wel voor jezelf weer een stukje zelfvertrouwen, weer een stukje meer zekerheid. En weet je, als ik de tekst kwijt ben, ik neem het voor de zekerheid mee, ik leg het ergens neer. En als ik even de tekst kwijt ben, dan weet ik heb het bij me. Dus dat geeft mij rust. En ik weet van mezelf dat ik contact kan maken met de mensen in de kerk. En dat is waar het vooral ook om gaat. En als jij nu op dit moment iets hebt wat je heel graag wilt, maar je durft het niet. En vaak, bij mij, ik was toen ik 1 jaar of 11 was, wilde ik zangeres worden. En ik heb het nooit gedaan, want ik moest van mijn ouders een keuze maken op de muziek of zingen. En toch wist ik als 11-jarig meisje dat ik dat wilde. En ja, als ik dat had opgepakt en niet de muziek, niet het muziekkorps, dan was mijn leven er heel anders gaan uitzien. En dan was ik nu misschien een zangeres geweest die succesvol was geweest. En dan had ik niet meegemaakt wat ik heb meegemaakt op die korpsen. Dus ja, vertrouw op dat 11-jarige kind. En misschien wilde je toen schilder worden of je wilde danseres worden of weet ik veel wat. En je denkt nu, ja, ik ben nu 50. Ik heb mijn tijd gehad. Nee, ik heb op mijn 59ste mijn eerste concertje gegeven voor mijn cursisten. Het was fantastisch. Dus je kan altijd iets oppakken. En op wat voor schaal dat dan ook is, dat maakt niet uit. En ja, als zou je op je 65ste nog iets oppakken. Dat geldt ook voor studies. Wilde je misschien graag iets studeren wat toen niet kon, net zoals ik met mijn theologie. Dat heb ik op mijn 32ste opgepakt. Mijn docentschap heb ik opgepakt, ja, in 2000. 10 jaar geleden, dus toen was ik 52, heb ik nog een hbo-opleiding gedaan voor leraar. En ja, ik ben voor de klas gaan staan met alle angsten die daarbij hoorden. Maar het gewoon blijven doen, het blijven vertrouwen in jezelf, maar vooral de kracht ligt in het contact maken. Het was ook met de leerlingen zo. Als ik contact had met de leerlingen, dan gingen de lessen goed. Als ik in mijn hoofd zat en maar iets goed wilde overbrengen of lesstof wilde delen die hen totaal niet interesseerde, ja, dan ging het niet goed. Dus ik heb nu alweer van alles gezegd, hoe het hier is, over angst en over toch de dingen doen waar je bang voor bent. En als je het eerst niet alleen durft, neem iemand mee. Want echt, het is niet zo ingewikkeld. Je maakt het soms zo mega groot. Terwijl, in feite, als je nu naar mij luistert, er is niks aan de hand. Ik weet niet, misschien ben je aan het wandelen, misschien zit je thuis op de bank, misschien Ja, luister je het met iemand anders? Ik weet het niet, maar op dit moment, in het hier en nu, is er echt niks aan de hand. Je hoeft nergens bang voor te zijn. En probeer daar contact mee te maken. Met bewustzijn, met iets dat groter is. En die, misschien wil jouw lichaam door die paniekaanval jou iets zeggen. Want je lichaam is zo wijs. Mijn lichaam wilde mij toen misschien zeggen van ja, Sonja, misschien moet je even rust nemen. Je hebt nu zo lang gestudeerd. Er wordt iets getriggerd wat ooit in je leven ergens is ontstaan. Ga op onderzoek uit. Ik wil jou helpen door jouw angst te bezorgen. En weet je, onder angst ligt pijn. Dus probeer daar contact mee te maken en probeer die pijn te doorvoelen. En dat kan alleen maar als je door die angst heen gaat en kijk, wat kom ik tegen? Welk symbool, welke mens, welke situatie maakt mij zo bang? En waar herinnert dat mij aan? En dan kun je naar een psycholoog gaan, je kunt met die tikjes, ja, dat is ook een manier, ik kom EMDR, geloof ik, ja. Kun je iets doen en dan kun je, dan kun je helderheid krijgen over dat angst, ja, dat je leven niet in gevaar is. Maar dat je lichaam je alleen maar helpt om meer bewustzijn te krijgen. Dus een verruiming van je bewustzijn. Dat is wat angst jou wil geven. Bewust maken van de pijn waar het aan refereert en de mogelijkheid om die pijn aan te gaan. En in het hier en nu, dus als je die angstaanval krijgt, wat gebeurt er precies? Observeer jezelf. Praat gewoon hardop tegen jezelf. Het is niet erg. Er gebeurt niks. Dat hielp mij altijd ontzettend. En uiteindelijk zal het je bewustzijn verruimen. En hoe mooi is dat? Want je bent niet meer dat kleine meisje of die kleine jongen van toen die enorm veel angst heeft ervaren in zijn leven. Misschien al in de baarmoeder. Misschien bij het geboorteproces. Luister nog eens naar mijn podcast, 79 en 81, geloof ik. En wees je ervan bewust dat het hier en nu best wel heel erg onbelast is. Behalve natuurlijk als je iets heftigs meemaakt, zoals een overlijden of van een geliefde. Dat is natuurlijk heel heftig. Maar ook dat rakelt oude dingen op. Dus hoe meer pijn er zit, hoe meer, hoe langer je rouwproces ook zal zijn. En gun jezelf die ruimte. Dat was wat ik jullie vandaag mee wil geven. Heel fijn dat je geluisterd hebt. En als je mee wilt luisteren zondag, moet je even naar de livestream gaan. PKN Westgrafdijk, Noord-Holland. Heb een heel fijn weekend allemaal. En tot de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren.